zij dat kunnen, kunnen wij het ook. Want het is niet anders voor mij, of voor pastor Jan, als voor wan en wie. Het is voor iedereen hetzelfde, we hebben het allemaal gekregen. Weet je wat ik zo mooi vind? Ik ben een liefhebber van het evangelie van Marcus, hè? En in dat evangelie van Marcus zie je gewoon heel veel dingen achter elkaar heel snel gebeuren, toch? Het is een hele duidelijke boodschap. Het is een boodschap van het evangelie verkondigen, zieken de handen opleggen en demonen eruit schoppen. Amen? In mijn naam. Allemaal naar het voorbeeld van Jezus, toch? En je ziet ook dat onmiddellijk dingen gebeuren als zich een situatie voordoet. Dan gebeurt er onmiddellijk, er is ogenblikkelijk een gevolg gewoon. Jezus heeft als geen ander uiteraard het onmiddellijk door als er iets mis is. Het onmiddellijk door als er een ziekte is. Het onmiddellijk door als er een bezetting is. Toch? Amen? En het gaat me door tot hoofdstuk 11 dat Jezus Jeruzalem binnengaat. En ik denk dat heel veel van jullie toch wel in de loop der tijd, we hebben nu met elkaar gebeden, in de loop der tijd dingen hebben meegemaakt in je leven, dat je een stuk genezing, een stuk verandering hebt ervaren door de kracht van Jezus, door het woord van God, doordat mensen met je hebben gebeden, doordat mensen je hebben gesalfd. Dan gaat het niet om die mensen, maar het gaat om God in die situatie. En Jezus wist natuurlijk precies hoe het vandaag zou zijn. Jezus wist precies dat ik vandaag hier zou zijn. Jezus wist precies hoe de situatie van de gemeenten zou zijn. Jezus wist precies hoe de situatie in de wereld zou zijn. Hoe moeilijk het is voor gemeenten, voor jou als christen, in deze wereld. Als ik in een gemeente kom die jaren geleden een jeugdgroep had van 65 man. En er zijn er nu nog maar een paar. Als ik in een gemeente kom, even los van de griepgolf. En ik zie gewoon dat heel veel mensen er niet zijn. Gemakzucht, zei jij, hè? Maar het is koud. Ik ga maar niet. Of ik wil Olympische Spelen kijken. Ja, blijf maar thuis. Gebeurt toch of niet? Jezus wist precies hoe het zou zijn tegenwoordig. En dan kun je natuurlijk ook niet verwachten, denk ik, dat God hele grote dingen doet. Als jij een lijntrekker bent, wat pastor Jan zei, ken je niet. Maar mensen willen wel veel hebben van God, veel hebben van Jezus. Als je voor Jezus gaat, dan zegt Jezus in mijn naam. En het maakt niet uit wat je vraagt, zegt Jezus ook nog eens een keer. Hè? Het maakt niet uit wat je vraagt. Alles wat je vraagt, alles, in het Engels staat er anything you ask, alles wat je me vraagt, zal ik je geven. Amen? Je moet niet om een Rolls Royce vragen, want die krijg je waarschijnlijk niet. Denk ik. Jezus zag al de tijd van nu. Daarom heeft hij ons dat ook gegeven, dat grotere dingen doen in zijn naam. En wat denk je eigenlijk, als ik dat zou zeggen? Grotere dingen doen in zijn naam. Denk je nou van, ja, dat kan hij leuk vertellen. Dat is voor de pastor, of dat is voor een ander. Dat was voor toen, want dat is niet meer. Er zijn geen wonderen meer, er zijn geen tekenen meer. Hoe kan ik nou meer doen dan Jezus? Hoe kan ik nou meer doen dan Jezus? Dat zijn alleen maar voor een aantal mensen die speciaal gezalfd zijn. Nou, dat is echt onzin. Dat is echt onzin. Dat is een leugen van Satan. Door jou te laten denken dat je als kind van God dat niet zou kunnen. Natuurlijk staat er in Jacobus van als je ziek bent, roep de oudste. Maar het staat nergens dat je niet als je ziek bent gewoon met je vrouw mag bidden, of met je man mag bidden, of met je kind mag bidden. Of dat je ze niet mag zalven, dat staat nergens. Er wordt uitgegaan van dat je in de gemeente bent. Dus als je ziek bent, dan ga je naar je paspoort, of je gaat naar de oudste en je zegt, nou, ik ben er wel, maar ik voel me niet lekker. Of je belt met de leiding van de gemeente. Maar er staat nergens dat je niet met elkaar mag bidden. Mijn dochter bidt met mensen. Jaren geleden in Thailand. Toen kregen we vrienden op visite. En er was één mevrouw bij. En die had een hele grote bloeduitstorting op haar arm. Dus Esther zegt tegen die vriendin. Oh, wat heb jij nou? Dat is een meisje van 5. Joh, wat heb jij nou? Ze zegt, ja, ik ben gevallen en zo'n grote bloed. Oh, mag ik voor je bidden? Ja, tuurlijk. Dus Esther bidt voor die mevrouw. En die logeerde in ons huis. En die gaan gewoon 's avonds naar bed. En de volgende morgen staat ze op en toen dacht ze, hé, hey, geen bloeduitstorting meer, weet je? En dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo. Mijn meiden bidden, mijn kinderen bidden, mijn dochter bidden. Mijn dochter zalft ook mensen als het nodig is. We denken vaak te klein. We leven, ik denk af en toe onder onze maat. We moeten leren bovennatuurlijk te denken. We leven in een natuurlijk lichaam. In een natuurlijk, wat het is zo, natuurlijk lichaam. Maar we dienen een bovennatuurlijke God. Amen. Een bovennatuurlijke God. En we zijn ons vaak niet bewust daarvan. En ik wil gewoon meer. Ik wil meer. Omdat we niet groot denken, ons niet realiseren dat we bovennatuurlijk mogen leven, bovennatuurlijk mogen denken, bovennatuurlijk mogen handelen, hebben we vaak zo weinig impact in de wereld. We hebben geen impact. We zijn grijze muizen. Ja, jullie niet, maar soms. Nee, dat is zo. We hebben geen impact. Kom uit voor je geloof. Ik bedoel, er wordt vaak gevraagd gewoon, ook in winkels, dan sta je met mensen te praten. En het gaat over alles, maar het gaat over niks. Het gaat alleen maar ergens over in mijn beleving, als het over Jezus gaat. En dat je misschien deze week aan schaatsen, ja, interessant. Toch? Zulke koppen in de kranten, schaatsen, nou, ik moet het nog zien. Maar zodra ik zeg, nou weet je, Jezus komt terug, dan zeggen ze, nou, ik heb geen tijd. We moeten ons laten zien, we moeten ons laten horen. We zijn bovennatuurlijk begiftigd door God. Door de genade van God. Kwaliteiten, talenten werd vanmorgen ook gezegd. Gebruik je kwaliteiten en je talenten. We hebben allemaal iets. En samen, in dat samen, zijn we het lichaam van Christus. We hoeven ook niet allemaal hetzelfde te doen, want dan wordt het saai. Er zijn mensen die kunnen bidden, er zijn mensen die kunnen bemoedigen. Er zijn mensen die doen de financiën. Het maakt niet uit wat je doet. Doe alles alsof het voor God is. Want alles wat je doet is ook voor God. We moeten niet te klein denken van onszelf. Je mag ook groot denken over jezelf. Je bent een kind van God. Als je 's morgens opstaat, dan kijk je in de spiegel. En dan denk je, oh halleluja. Ik denk ook wel eens, het had iets anders gemogen. Maar oké. Okay. Nee, maar het is zo. We moeten meer overtuigd zijn van wie we zijn in Hem. Dat neemt twijfel weg. Dat neemt angst weg. Dat neemt onzekerheid weg. En het neemt een heleboel aanvallen uit je leven weg. Want als jij weet wie jij bent, dan is hij bang. Toch? Dan vlucht hij voor je. Dan vlucht hij voor je. Als er situaties in je leven waarin je niet comfortabel bent, of waarin je bang bent, of maakt niet uit, en je roept Jezus. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Dan verandert er iets. Want op het moment dat jij zelfs voor je roept, is hij er al. Voordat ik Jezus gezegd heb, is hij er al. Want hij is bij me. En hij woont in mij, hij woont in jou. Door middel van de Heilige Geest. Amen. Ja. Yeah. Dus ik wil meer. Niet voor mezelf. Maar voor zijn eer en zijn glorie. Ik wil later niet horen van ik ken jou niet. En je kunt doen en laten wat je wil. Oh, ik dwaal helemaal af. Heerlijk. Je kunt doen en laten wat je wil. Maar het gaat uiteindelijk om je persoonlijke relatie met Jezus. Pastor Jan kan een gemeente leiden. Ik kan in de bergen mijn ding doen. Maar als ik geen relatie heb met Jezus. Als ik niet elke dag hem zoek. In alles wat ik doe. Dan zegt Jezus misschien later tegen mij. Joh, ik ken je niet. Ik vind het de meest beangstigende tekst uit de hele Bijbel, weet je dat? Dat je zegt, Heer, ik heb. En dan kijkt Jezus naar je en dan zegt hij, sorry. Dat zou toch niet moeten gebeuren? Alles gaat om je persoonlijke relatie. Dat is in de gemeente. Vanmorgen hadden we fellowship met elkaar. We gingen staan om de mensen die ziek waren. Door de week heb je kringen of wat je dan ook doet. Het heeft allemaal te maken met relatie. En zo wil God een relatie met je. Jezus wil een relatie met je. Die wil niet als het 11:55 is. Je denkt, nou voor 5 minuten ga ik naar bed. Dank u voor deze dag. Amen. Hij wil de hele dag betrokken zijn bij alles wat je doet. De hele dag van 's morgens dat je opstaat. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen. Als je opstaat is het eerste woord waaraan je denkt Jezus. En voor je ogen sluit, als je gaat slapen, hè? Voor je ogen sluit denk je Jezus. En alles daartussenin is Jezus. Want je gaat ook heel anders naar dingen kijken. Je gaat dingen heel anders beleven. Als je ergens loopt, je bent nooit alleen. Er zijn wel eens, wij hebben laatst bij ons in de buurt gebeuren wat vervelende dingen. Ik woon in Purmerend. Er is wat meer criminaliteit en zo, weet je. En dat is niet leuk. En mijn vrouw en mijn dochter, als ik er niet ben, die laten dan de hond uit. Ja, en die vrouwen vinden dat natuurlijk niet altijd fijn. Als er zo'n opgeschoten groep jonge lui is of zo, die lawaai maken en rare dingen zeggen en zo. Maar mijn dochter en mijn vrouw, Ellen en Esther, die lopen daar. Want die zijn niet alleen. Esther zegt altijd, pap, ze zeggen nooit wat tegen me. Kom vast door die engelen. Kom vast, dat staat toch in Psalm 34? De engel des Heren. Ja. Nou, daar moet je gewoon van uitgaan. Daar mag je van uitgaan, want het is zo. Voor wie de Heren liefhebben. Staat vrezen, maar als liefhebben. Als jij met hem wandelt, wandelt hij met jou. En als jij met hem wandelt en het is nodig, dan zijn die engelen zijn daar. En dan zijn er misschien mensen die denken, oh, wat is dat voor een grote groep die eraan komt? Dan ben jij alleen, maar dan heb je 20 engelen bij je. Want dat gebeurt, hè? Het is geen grapje. Dat mensen dingen zien die jij en ik niet zien. Dat mensen denken dat je niet alleen bent. Het is vaak gebeurd. Dat meisjes niet werden lastiggevallen, omdat degene die dat bij anderen allemaal wel deed, dacht van, oh, ze loopt zeker met 2 grote broers nu. Dat mensen dat zien, dat de engelen van God bij je zijn. En je hebt een uitstraling van God gekregen. Je hebt een autoriteit gekregen van God. Ik wil meer. U ook? En we zijn gezegend. Ik voel mezelf enorm gezegend. Als ik kijk in onze bediening, mogen we heel veel dingen doen. En dat is genade van God, hè? We hebben natuurlijk heel veel meiden inmiddels er al uitgehaald uit de ellende. We hebben meiden in huis, we zorgen voor meiden op de dorpen. We gaan nu met een nieuw project beginnen. Ik ga in maart naar India. Halleluja. En dan, zal ik zo nog even vertellen. En ik ga in april dan weer naar Thailand. Daar ben ik dan weer een tijd. Ik krijg een team uit Singapore, mission team. Daar zie ik erg naar uit. 20 man, vrouw, jonge mensen. Die komen naar ons toe om te dienen. En het geeft zo'n geweldige impact. En het kost die mensen wat, hè? Vliegreis is duur, zit in een hotel, want ze kunnen niet bij mij slapen met die meiden. En ze komen 2 weken, met 20 man, vrouw, komen ze bij ons om met die meiden bezig te zijn. Engelse les, arts, games, drama, nou, bedenk het allemaal maar. En het geeft zo'n impact. Het feit dat ze mensen zien, die komen van ver. 2 jaar geleden had ik Amerika, Korea en Nederland. Dat mensen niet alleen voor ze bidden, dat weten ze. Ze weten ook wie steunen, ze weten ook van jullie. En als er dan mensen komen uit zo'n groep, wauw, dat is geweldig. Dat ze de armen van andere broers en zusters om zich heen mogen voelen. Dat ze mogen weten, oh joh, ik ben een Thai, ik ben een Hmong. En nou komt er een Koreaan, die komt mij knuffelen, want het is een broer. Of er komt iemand uit Amerika en die komt mij knuffelen. En dat is een broer of een zus. Dat heeft zo'n enorme impact. Dus als jullie zijn van harte welkom. Dus. Denk er maar eens over na. Ga er maar eens even voor binnen met elkaar. En ik heb ook altijd graag jonge mensen. Oude mensen, oudere mensen zijn ook goed. Maar ik heb ook altijd heel graag jonge mensen. Want het is levensvormend. Het is levensvormend, mensen. En als je met Jezus wandelt, zoals wij dat proberen te doen, ik doe het ook niet altijd goed, dan mag je ook dingen overdragen. Heel mooi vond ik dat verhaal van Mozes, in Numeri 11, waarin Mozes dan zegt, Heer, ik kan het allemaal niet alleen. We kunnen het ook niet alleen. Pastor Jan kan het niet alleen. Deze pastor Jan kan het ook niet alleen. Ik heb mensen naast me nodig. Mensen die me steunen. Ook mensen die soms, net als bij Mozes, mijn staf omhoog houden als er geestelijke strijd is. Want die is er heel veel. Als je voorop loopt, krijg je de hardste klappen. En is het geweldig als je dat dan leest. En we hebben dat gedaan in geloof, mensen. Op een gegeven moment dan komt zo'n tekst komt zo hard binnen waarin God dan zegt, nou, roep 70 mannen en ik geef ze een deel van jouw salving. A part of your anointing. En ik heb er heel lang over nagedacht. En ik was ervan overtuigd dat het in deze tijd nog kan. Want er staat nergens dat het alleen maar daar was. Toen. Ik ben heel simpel. En hoe meer ik leer, hoe simpeler ik word. Ik geloof dat elk woord wat in de Bijbel staat, op vandaag van toepassing is. En dan kun je wel zeggen, ja, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Ja, dat is wel zo. Maar de principes van God veranderen niet. De principes en regels en normen en waarden en de dingen die God kan doen, die zijn door de eeuwen heen, door de duizenden jaren heen, niet veranderd. We zijn vrij door Jezus. We zitten niet meer onder het juk van de wet. Maar voor de rest is het allemaal hetzelfde. Dus ik heb erover nagedacht. En we zijn ervoor gaan bidden en voor vasten. En toen zei ik, Heer, ja, we groeien. En er komt steeds meer bij. De dorp, de meiden. Zo de Heer wil, gaan we dit jaar nog wat dingen doen. Dus ik heb gevraagd aan God. Als ik nou een paar meiden uitzoek. Samen met u. Of u samen met mij. Zou het dan zo kunnen zijn. Dat van hetgene wat ik gekregen heb van u. Dat het dan op hun ook een beetje overgaat. En we zijn ervoor gaan bidden. Ook met die meiden samen. En we zijn het gewoon gaan doen. Op een gegeven moment hebben we gewoon een avond genomen. Prezenavond altijd op vrijdag en op zondagavond. En ik heb dat gedeeld met de staf en met mijn bestuur. En gezegd van wat ik daarin ervaarde. En ik heb ook uitgelegd waarom ik die vier heb uitgezocht. Ze zeggen altijd, de jeugd is de toekomst. En deze meiden zijn gewoon heel bijzonder. Dat zijn er twee van, die je net gezien hebt. Dat zijn meiden die ervoor gaan. 100%. Meiden die ook niet, als ze de universiteit afkomen eerdaags, freestyle gaan, weet je wel. Maar die echt voor God blijven werken. Die zich willen inzetten voor hun eigen bevolkingsgroep. Die zich willen inzetten, blijven inzetten, ook voor Baan Zion later. Als ik het niet meer kan. Dus we zijn binnen, hebben het gewoon gedaan. We hebben gewoon uitgesproken dat wat hier staat, dat het vandaag ook kan. En ze zijn gezalfd. Ze zijn gezalfd. God heeft hen die salving gegeven. Ik weet niet of u dat bij mij weggehaald heeft, maar het is wel gebeurd. Ze hebben de salving van God gekregen. En omdat ze de salving van God gekregen hebben, op dat leven en op hun bediening, op hun bediening nu en ook al hun bediening in de toekomst, denk ik, kunnen ze dit doen. Je kunt dit alleen doen als je die salving van God daarvoor gekregen hebt. De kracht en de autoriteit van God. Dus ik geloof daarin. Ik kan het niet alleen. We leren gewoon met elkaar bidden, zoals we dat hier ook deden. Laatst sprak ik ook in een gemeente in Nederland. En toen heb ik dus voor gebed heb ik uiteindelijk alle kinderen naar voren gehaald uit de zondagsschool. En toen eerst kwamen er twee mensen. En toen riep ik de kinderen van de zondagsschool en wat tieners. En toen kwamen mensen niet naar voren. Terwijl ik wist dat er mensen naar voren moesten. En toen zei ik, ja jongens, waar zijn we nou mee bezig? Wat zegt Jezus nou? Laat de kinderen tot mij komen, toch? Kom als een kind. Als je niet komt als een kind, zegt Jezus, dan kun je het koninkrijk van God niet beërven. En er staan er allemaal kinderen voor. En dan ben je te groot, te trots, om naar voren te komen voor gebed. Dus ik heb net zo lang gewacht tot ze wel kwamen. Ik heb de tijd. Toch? Ik hoop dat jullie ook makkelijk eten hebben vanavond, want het wordt laat. Nee, maar weet je, We moeten anders denken. We kunnen het wel lezen in Romeinen 12. Maar we moeten het ook gaan doen. We moeten gewoon veranderen in onze perceptie. Veranderen in ons denken. Bovennatuurlijk denken. Zou Jezus geen kinderen gebruiken? Hoe oud was Timotheus toen hij zijn eigen gemeente begon? Hij ging op stap met Paulus, toen was hij zo ook 12 of zo. Iets in die orde van grootte. Ik vind het heerlijk om Timotheus te hebben. Ik vind het essentieel in een gemeente, zoals deze, dat er Paulussen zijn die zorgen voor de Timotheussen. Want dat is de kern van je gemeente. Je moet mensen betrekken, je moet jonge mensen dingen laten doen, vind ik. Bij ons leren ze dat. En in mijn cultuur is dat niet normaal. Wat we doen, en dat doen de kinderen nu ook. Als ze bij ons binnenkomen, zijn ze natuurlijk besmet. Boeddhisme, animisme, nou, al dat soort dingen. En mijn meiden, van kleins af aan al, leren voor nieuwe kinderen te bidden. En ze vrij te zetten van het eerste, tweede, derde, vierde geslacht. Want de vloek van de vader gaat over. En dat is ook zo. Dat zie je gebeuren ook in westerse gezinnen, waarin in het voorgeslacht dingen mis zijn. Alcoholmisbruik. Overspel. Ja, je kan het aanvullen allemaal. Dan zie je vaak dat in de gezinnen daarna dingen zich herhalen. Als pa en ma gescheiden zijn, hebben kinderen vaak heel veel moeite met een normale relatie te ontwikkelen. En vaak, als ze dan wel een relatie hebben of trouwen, zie je daar ook een breuk in ontstaan. En het gaat maar door. En dat moet je een halt toeroepen. Een halt toeroepen. Dus net als we het vanmorgen gedaan hebben met bidden voor de zieken. Dan roep je dat een halt toe in de naam van Jezus. Want jij hebt die autoriteit van Jezus gekregen. Amen. Je moet gewoon bovennatuurlijk denken. Je moet weten wie je bent en wat je mag en wat je kan. En dat willen we toch? Ja. En het kunnen kinderen ook zijn. Een kind komt heel zuiver. Een kind is nederig. Een kind heeft geen bagage. Een kind heeft geen capsones. Een kind heeft geen status. Dat moet je ook niet willen. Je kunt toch, als je als christen voor Jezus mag werken, kun je toch niet beroepen op je status? Jezus waste de voeten. Ik, dat doe ik ook. Ik heb daar geen moeite mee om de voeten van mijn kinderen te wassen. Als God mij dat op het hart legt, op een avond, of op een zondag als we bij elkaar zijn. Het is wel gebeurd. Ook met staf. Dan zit je met zo'n hele grote groep, zit je. En dan ga ik naar buiten, we hebben een buitenkeuken. En dan pak ik een wasstijl. En een kruk. Kruk 2. En dan, ik doe dat niet zomaar, hè. Ik doe dat niet lichtvoetig. Ik doe dat omdat ik dat echt ervaar. En op het moment dat dat gebeurt, dat gebeurd is, gebeuren er ook hele bijzondere dingen met mensen. Dan zie je ook hoe de Heilige Geest ineens weer nieuwe dingen openbaart in mensen. Ik ben niet beter dan de rest. Ik ben niet beter dan mijn schoonmaakster. Dan kan ik wel 3 titels hebben, maar dat zegt helemaal niks. Dat interesseert Jezus helemaal niks. Jezus kijkt naar je hart. Dat werd ook gezegd vanmorgen. Een humble hart moet een nederig van hart zijn. We moeten die anderen hoger achten dan onszelf. En als je een kind hoger moet achten, omdat Jezus dat zegt, dan moet je dat doen. Amen? Ja. Als we meer in die realiteit van het bovennatuurlijke gaan wandelen, gaan leven, dan gaan er hele bijzondere dingen gebeuren, mensen. Dan zal dat wat hier gebeurt groter worden. Dan zal er nog meer salving zijn. Dan zal inderdaad dit gebouw packed zijn tot aan de deuren en buiten in de gang. Ik heb het meegemaakt in India ook. Was het zo vol, konden mensen er niet meer in. Stonden ze buiten, stonden ze in de tuin, stonden ze op straat. Mensen hebben honger. Ze voelen zich alleen maar het verkeerde. En als dit gebouw, deze gemeente, nog meer gaat stralen En jullie doen al heel veel. Inderdaad, het licht van God naar buiten zal stralen. Dat kan hoor, mensen. Dat kan. Dan denk je, ja, is een mooi beeld, maar dat kan. Het kan zo zijn dat dit gebouw zo verlicht wordt in deze wijk, dat iedereen er naartoe getrokken wordt. Ik geloof in wonderen. Ik heb zoveel wonderen gezien. Ik heb zoveel wonderen en tekenen gezien van God. En ik heb nog niks gezien. We denken vaak dat dingen niet kunnen. We denken onder de maat. We denken te klein. We hebben een groot God. Als God hemel en aarde kan maken. Als God jou kan maken. Als God jou kan genezen. God kan alles. Alles. Het gaat er alleen om, geloof je het? Geloof je het? Als we dat gaan doen, als we dat gaan geloven en ook gaan uitdragen en naar handelen en naar leven, dan zullen er meer wonderen en tekenen zijn. Amen? Dan zullen er meer mensen bevrijd worden, meer duivels worden uitgeschopt. Amen? Meer zieken zullen genezen. Amen? Zelfs mensen zullen worden opgewekt uit de dood. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik weet het wel van een Indiaanse pastor. Stel je toch eens voor. Ik weet niet of je dat altijd zou moeten willen doen, maar dat is ook als God dat ingeeft. Grotere dingen in mijn naam. En dan zeg ik ja. Ik zeg echt ja. Ik hoop dat jullie ook ja zeggen. God is zo groot. We zijn gelimiteerd als mens, maar we zijn niet gelimiteerd als kind van God. Wij zijn, jij bent, zijn handen, zijn voeten op deze wereld. Waar jij je voet zet, zet je hem toch voor Jezus? Als je de hele dag met hem wandelt, als je de hele dag met hem bezig bent, als je de hele dag, zeg maar, zijn gedachten jouw gedachten laat zijn, als je de hele dag zijn kijken jouw kijken laat zijn, zijn horen jouw horen laat zijn, jouw praten zijn praten laat zijn, is elke stap in Albert Heijn of de Jumbo of wherever you go, niet Texaco, wherever you go, go Jesus. Toch? Dat is realiteit. Je moet het je gewoon eigen maken. Je moet het durven pakken. Je moet het willen pakken. Struikelen we wel eens? Ja, absoluut. Jezus kon in die tijd dat hij hier op aarde was, natuurlijk maar een relatief klein gebied bestrijken. In 3 jaar. Toch? Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Nou, hij heeft ons een opdracht gegeven. En het is zo mooi dat er altijd gezegd wordt, what would Jesus do? Nee, je moet gewoon doen wat hij deed. Niet vragen, wat moet Jezus doen? Nee, je moet doen wat hij deed. Doe wat Jezus deed. Want als je blijft vragen wat hij deed, dan kom je er niet. Je moet gaan doen wat hij... Daar ben je voor geroepen. Doen wat hij deed. In zijn naam grotere dingen doen. Toch? Amen. Als Jezus zegt, in mijn naam zul je grotere dingen doen, is het een opdracht. Hij gaat niet naar pastor Jan toe. Hij zegt, broeder, zou je voor mij misschien... Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, in mijn naam zul je. Zul je. Dus het is een opdracht gewoon van God. Net zoals dat hij zegt, ga heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Dat is ook een opdracht. Hij vraagt niet, oh zeg, als je tijd hebt, zuster, zou je dan misschien van de week even uit willen gaan voor mij? Dat zegt hij niet. Hij zegt, ga heen, ga. Go, ga. Zo moet je leren denken, zo moet je leren kijken. Hij zegt niet alsjeblieft. Dat zegt hij niet. Als je kijkt in, dat vind ik ook zo mooi, in Marcus 9, vers 17 tot 29, staat het verhaal van die vader met die zoon die bezet was. Zodra die Jezus ziet, want mensen weten het wel hoor, vaak. Zodra die Jezus ziet, springt hij op die vader, hè? Wauw. En dan roept hij Jezus. Ik heb u mijn zoon gebracht. Hij is bezet door een demon. Ik heb het een beetje vertaald, ik heb altijd Engels, een beetje vertaald uit Engels. En die heeft hem beroofd van zijn spraak. Kennelijk wist die vader dus dat het een demon was die dat deed. Net zo goed als wij heel vaak weten dat dingen niet kosher zijn. Of dat het wordt veroorzaakt door de tegenstander. Deze man wist het wel, maar hij wist niet wat hij ermee moest doen. En dan zegt hij, ja, mijn zoon die wordt op de grond gegooid. En hij schuimbekt en hij beweegt aan alle kanten. En hij knaagt met zijn tanden en hij wordt helemaal stijf. En ik ben naar uw discipelen toegegaan. Ze konden niks doen, ze konden hem niet genezen. Pastor Jan, ik ben naar uw gemeenteleden gegaan, maar ze konden het niet. Klinkt bijna hetzelfde, vind je niet? Ze gaan naar Jezus toe, hij gaat naar Jezus toe. Hij zegt, ik ben met mijn zoon ook bij uw discipelen geweest. Maar ze konden het niet. Wauw. Ze konden het niet. We kunnen het ook niet. We kunnen het namelijk zelf niet. En als jij, als discipel, apostel of gemeentelid, het wel even wil doen, gebeurt het niet. Gebeurt niet. We kunnen niets veranderen, geen zieken genezen, geen demonen uitdrijven in eigen kracht, amen. Alleen maar bij één naam, de naam van Jezus. En wat zegt Jezus dan tegen die man? Breng me de jongen. Breng me de jongen. Jezus gaat er niet heen. Hij gaat er niet heen. Hij zegt, breng me die jongen. En dat vind ik zo mooi, want als je dan daarover nadenkt, dan betekent dat eigenlijk dat je alles naar hem moet brengen. Dat je alles naar Jezus moet brengen. Ja, het had voor Jezus een koud kunstje geweest om even te gaan, toch? Nee, zegt Jezus, doe ik niet. Breng de jongen bij mij. En zodra die jongen dan bij Jezus komt, wordt gebracht, ziet die demon, ziet Jezus. Nou, dat is wel even schrikken. En die jongen begint helemaal, nou, bijna spastisch te bewegen. En te schuimbekken. En hij valt ook op de grond. En hij rolt en hij doet van alles en nog wat. Vers 20 staat dat. En tegenwoordig, als je nu kijkt naar gedrag van kinderen, is er een hele psychologische benadering vaak van allerlei dingen die er zijn. De wereldse benadering, de RIAG-psychologen benadering. Kinderen hebben moeilijk gedrag. Of ze hebben ADHD. Dat is ook wel zo. Maar het heeft een andere achtergrond. Het is niet van God. Het is niet van God. Tegenwoordig kun je alles goed praten door de psychologie er bijna op los te laten. Ik ben zelf ook psycholoog. Alleen dan vanuit een ander perspectief, halleluja. En de oplossing is vaak zo makkelijk. Maar mensen zien het niet. Mensen zien het niet. Je moet het willen zien. Maar wat doet Jezus dan? Jezus neemt de tijd. Jezus gaat niet meteen, zodra die jongen bij hem komt, gaat hij niet meteen de hand opleggen of die demon eruit gooien. Heel vaak vraagt Jezus aan je, dat lees je ook in het woord, wat wil je dat ik voor je doe? Toch? Hoeft u niet te vragen. Waarom vraagt u dat nou weer? Dat weet u toch? Wat wil je dat ik voor je doe? En op het moment dat je zegt, ik wil dit, genezen, whatever, is dat een uiting van geloof ook, hè? Als je het uitspreekt in geloof. Dus Jezus neemt de tijd. En die jongen die begint nog veel erger allemaal te bewegen en te doen. En nou, je moet maar lezen. Want de demon weet dat het einde oefening is. Hè? Die demon weet dat het einde oefening is. Maar Jezus die doet het eigenlijk bijna alsof het een doktersconsult is. Weet je, heb je dat wel eens gelezen? Hè? Dan vraagt hij aan die vader. Oh, hoe lang is dit al zo? Oh, oké. Okay. En die jongen gaat met de keer. De duivel is echt heel erg boos. En Jezus doet eigenlijk nog niks. Jezus wacht gewoon. Waarom wacht hij nou, denk je? Waarom denk je dat Jezus wacht? De vader weet dat het een boze geest is. Een demon die de jongen in zijn grip houdt. Is het niet hetzelfde met ons? Soms dat we geconfronteerd worden met dingen, maar toch misschien enige twijfel hebben. Die vader kwam al naar Jezus. Maar zou het zo kunnen zijn dat die vader toch twijfel had of Jezus het wel zou kunnen? Hoe lang was het alweer dat hij zou doen? Nou ja, vanaf het moment dat hij klein was, meester. En dan ineens zegt die vader, Jezus, alsjeblieft, alsjeblieft. Als je iets kunt doen, als je iets kunt doen, heb medelijden. En dan zegt Jezus, je vraagt aan mij of ik iets kan doen. Waarom? Alle dingen zijn mogelijk voor hen die gelooft. Dat zegt Jezus hier. Geloof je dat? Dat was het moment waarop Jezus heeft zitten wachten. Of staan wachten. Hij wilde horen van die vader. Dat die vader het riep. In geloof. In de zekerheid dat Jezus het ook kon doen. En dan zegt die vader ook. Heer, ik geloof, ik geloof. Kom mij tegemoet. Kom mij alstublieft tegemoet. In mijn zwakte van mijn geloof. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Op het moment dat die vader dat uitspreekt naar Jezus. Heer, kom me tegemoet. Ik ben een klein gelovige. Ik vraag het u wel, maar Heer. Op het moment dat die vader uitspreekt echt open en eerlijk naar Jezus. Van Heer, ik geloof wel, maar ik twijfel ook zo. Ik kom naar u toe. Heer, help mijn zoon. En tegelijkertijd is er twijfel in mijn hart. Dat zegt die man eigenlijk. Dat u het echt wel kunt. En op het moment dat hij dat uitspreekt. Van Heer, ik geloof en kom me tegemoet. Dan spreekt Jezus. Dan bestraft hij de boze geest. Van doofheid. Van stomheid. En die geest, die demon. Die schreeuwt. En die is eruit. Soms is het met ons ook zo, hè? Dan willen we uitstappen. Maar eigenlijk geloven we het niet. Dan is er twijfel in ons hart. En dat is het bovennatuurlijke leven. Dat bovennatuurlijke denken. Dat bovennatuurlijke spreken. Gewoon dat je weet dat je het hebt. Je hebt het toch? Amen. Je hebt het. Je hebt het. In de vroege kerk. Ik heb nog 8 minuten. In de vroege kerk werden zieken genezen. Ik vind dat boek Handelingen. Oh man. Als ik lees van de eerste gemeente. Wauw. Halleluja. Oh man. Dat moeten we vandaag hebben. We moeten een eerste gemeente hebben. Toch? Alles delen. Niemand kwam iets tekort. Ze stelden zich onder het leiderschap van de apostel. Dat is tegenwoordig met mensen soms wel eens moeilijk. Je stellen onder het leiderschap. Maar het is wel belangrijk. Want anders komt er niks van terecht. Dat is de gemeente. En ik geloof echt met mijn hele hart. En ik heb al heel wat gemeentes opgezet, overal. Tenminste, ik niet. Ik mocht helpen. Dat is iets is wat God wil. Want dat is de echte gemeente. De gemeente van tegenwoordig is veel te veel gemeente. In de zin van, alles is op tijd, alles is gestructureerd, alles staat op papier. Als je ergens spreekt, zeg het broeder, het moet wel om 12 uur klaar, hoor. Dan denk ik, nou, het is nu 11:15, de zangdienst is afgelopen, ik hoef niet eens te beginnen. Toch? Als je niet gewoon, zoals hier in de gemeente, vanmorgen de ruimte hebt met de zangdienst, gewoon. Dat Gods geest de mogelijkheid heeft om door middel van praise and worship te werken. Er was echt iets hier vanmorgen, het is er nog. Gods geest was zo sterk aanwezig. Als je van tevoren zegt, nou Erwin, we spelen 4 liedjes hoor en dan is het klaar. En je laat je als groep, praise and worship groep, niet leiden door wat Gods geest dan aangeeft. Misschien moet je wel 10 liedjes spelen. Nou, dan speel je 10 liedjes. Het gaat niet om dat soort structuurtjes in de gemeente. Natuurlijk moet er structuur zijn, maar dat zijn echt wereldse structuurtjes. Gods geest moet ruimte hebben. Anders kan hij niet werken. In de oude gemeente, vroeger, nu ook nog hoor, werden zieken genezen. Blinden zien. Doven horen. Lammen lopen. Ook vandaag nog. Amen? Dat geloof ik, omdat ik het zie. Grotere dingen, zegt Jezus. We zullen grotere dingen doen met elkaar. Jij. Grotere dingen doen dan in de eerste gemeente. Dat zegt Jezus. Je zult grotere dingen doen. We zullen nog grotere dingen doen. Nog meer kunnen bereiken voor zijn koninkrijk. Als we uitstappen in geloof en als we het ook gaan doen. Demonen houden mannen, vrouwen en kinderen in hun grip. En het is zo triest. En wij hebben de macht gekregen van God. Dat kun je ook lezen in Lucas 10. Als de 70 discipelen terugkeren en ze zeggen tegen Jezus. Wauw, Heer. Zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons. Ja, niet aan hun, aan de naam van Jezus. Deze 70 zijn een begin, zijn klein. We hebben zoveel gemeenten in Nederland, zoveel broers en zusters in Nederland. Jong, oud, alles wat ertussen zit. Bovennatuurlijk denken, bovennatuurlijk leven, bovennatuurlijk handelen. Dan zullen we dit soort dingen meemaken, want dat is de wil van God. Als je ziet hoe het verzet is van de tegenstander en de wereld. Dat is om te huilen af en toe, weet je dat? Ik kan erom huilen. Nooit in de geschiedenis zijn er zoveel kinderen geweest met gedragsproblemen. Zoveel kinderen geweest met voedselallergieën. Zoveel, bedenk het maar. Zoveel huwelijken die naar de knoppen gaan. 2 op de 3 geloof ik, klopt dat zo'n beetje? 2 op de 3, relaties die geen relaties meer zijn. Ik zie een nieuwe televisie, dus ik koop hem. Oh, ik zie een nieuwe leuke vrouw, die wil ik wel. Want zo werkt het, is een consumptiemaatschappij. Alle normen en waarden van God worden in deze maatschappij met de voeten getreden. En ik oordeel niet, maar ik zag van de week een reclame op televisie. Ik zal het bedrijf niet noemen. Het ging om een bed. En dan zie je eerst een kindje. En dan zie je een mevrouw. En dan vervaagt het allemaal een beetje. En dan is het goedemorgen dames. En dan zie je 2 vrouwen met dat kind. En dan denk ik. Waar worden onze kinderen mee gevoed? En het gaat zo knieperig. Zo onbewust. En het is niet de enige reclame. Als er iets van met een trouwpartij is, dan zie ik 2 kerels zie ik trouwen. Ja, sorry hoor, dat is niet mijn ding. En dat is ook niet God zijn ding. En ik veroordeel niet. Want ik geloof ook daarin genezing. Ook dat kan God genezen. Het is heel controversieel als ik dat zeg, maar dat meen ik wel. Want het zit hier. Waarmee laten we ons vergiftigen? Hoe gaan we daarmee om? Met bovennatuurlijk handelen, met bovennatuurlijk denken, bovennatuurlijk spreken. Als we niks doen, ons daar niet tegen verzetten, dan wordt het alleen maar erger. En je kunt je afvragen, wat kun je dan doen daartegen? Nou, kniologie, denk ik. Je kunt bidden. Je kunt bidden voor je land. Je kunt bidden voor de omroepen. Als we als christenen eensgezind gaan bidden, nou, dan gebeurt er wat hoor. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Satan is een, ja, ik zou het bijna noemen, een hostage taker, een kidnapper. Een kidnapper van mensen, van gedrag, van denken. En we laten het gewoon toe, soms. Als wij opstaan met elkaar en luisteren naar wat Jezus zegt, in mijn naam zul je grotere dingen doen. Dan zul je zien dat er een verandering optreedt. Daar ben ik van overtuigd. En het is niet altijd meteen. We hebben heel lang in India gewerkt. Dat weet pastor Jan ook nog wel. Tot ik er niet meer in mocht. Ik stond op de hitlist. Want ik praatte te veel over Jezus. We hadden daar ook kinderen. 1500 uiteindelijk. Grote huizen, kliniek. Vocational training. Allemaal voor meisjes. Met name voor de Dalits. De meest lage klasse in India die je maar kan bedenken. Ik preekte door heel India heen. Tot ik er niet meer in mocht. En ik heb altijd, samen met Ellen, heb ik een verlangen in mijn hart gehouden om ooit een keer terug te keren naar India. We zijn altijd blijven bidden voor India. En we hebben nu een geweldig werk van God gekregen. Een hele grote verantwoordelijkheid. En daar ben ik heel dankbaar voor, dat ik dat mag doen voor God. Maar nog wel steeds het gevoel van, joh, ik zou toch wel eens naar India willen. Ik dorst eigenlijk nooit een visum aan te vragen. Want dat was ingetrokken, ik stond op de blacklist. Tot vorig jaar, mijn zoon Jasper, die zegt, papa, ik weet het niet, maar ik zie zoveel van India op tv. En ik, hij zegt, je moet eens daar naar kijken. Dus ik ging er naar kijken met Ellen. En dan word je toch geroerd, hè? Dat is toch iets wat in je hart zit. En dan had hij weer een boek. Dan gaf hij, ja, pap, dit moet je even lezen. Het gaat over India. Dus hij zat een beetje de boel aan te stoken. Ja, hoe doe ik dat? Ik bedoel, dus ik zeg op een gegeven moment, ja, Jap, ik kan er niet heen. Want dat kan ik niet uit het budget halen. Het is duur, zo'n reis, toch? En ik moest ook weten waar ik heen ging. Nou, toen werd ik gevraagd door een team uit een andere gemeente. Die gingen met een team naar India toe, een project bezoeken, of een paar projecten bezoeken. En die zeiden van, we hebben geen teampastor weer met ons mee als je in Nederland bent. Toen dacht ik, Heer, is dit het dan? Mag ik naar India? Dus ik ging. Mijn dochter heeft een visum voor me aangevraagd. En dat duurt normaal 72 uur minimaal voordat je bericht krijgt. Dus allemaal via het internet en zo. En ik ben niet zo handig. En dus Esther zegt, pap, dat doe ik wel even voor je. Dus die regelde dat. Die vraagt het op een avond, zondagavond om 9 uur verstuurt ze die application, die aanvraag. En de volgende morgen om 1 uur, volgende middag 1 uur, ligt het visum in mijn mailbox. Ik denk, wow. Ja, ik moest natuurlijk ook geld hebben. Dus ik zeg tegen mijn zoon, Jap, moet je luisteren, Jap. Als God wil dat ik erheen ga, dan moet hij wel wat doen. Dan moet ik wel een x-bedrag krijgen. Op zondagavond. Dus we zijn gewoon gaan bidden ervoor. We waren eigenlijk God een beetje aan het uitdagen. En de volgende morgen, die maandagmorgen, kijk, ik zit met Ellen aan de grote tafel. En ik doe mijn mailbox open. En ik zeg, Mop, kom eens kijken. Dus Ellen die komt van achter haar kant en ik wow! Ik durf het wel te zeggen. Ik had tegen mijn zoon gezegd, Jasper, als God wil dat ik naar India ga, dan moet hij me 10.000 euro geven. Voor daar, voor het werk daar. Zodat als ik erheen ga, dat ik die mensen ook kan bemoedigen. De volgende morgen, in mijn mail, krijg ik een... die man heb ik al eens gesproken. Broeder Jan, ik weet het niet, maar God geeft me op mijn hart om 10.000 euro te storten. Wow. En het moment dat Jasper en ik daarover aan het bidden waren, en toen heb ik ook tegen God gezegd, nou God, ik ben wel heel brutaal als ik dat tegen u zeg. Maar ik wil erin geloven. Ik wil geloven dat het nu de tijd is van u. En menselijk gesproken was het gewoon onmogelijk. Want ik kon het niet betalen. En dan had ik het wel kunnen betalen, had ik die mensen niks kunnen geven. Dus dan ben je eigenlijk al een beetje bovennatuurlijk aan het bidden. En je bent de voorziening van God aan het uitspreken met elkaar in geloof, in vertrouwen. En weet dat als het Gods wil is dat het ook gaat gebeuren. En dat doe je dan 's avonds. Het was vlak voor het eten. De vrouwen stonden te koken en wij zaten lekker te kletsen en te bidden met elkaar. En de volgende morgen vind je dan zo'n e-mail. Dan denk ik, wat wereldsdenken. God is erin. God is in alles. En sommige dingen, oké, mijn zoon zit nog steeds in zijn rolstoel. Dat zat hij de vorige keer ook nog toen ik hier was en dat zit hij nu ook. Maar er gebeuren bij hem ook dingen. Er gebeuren ook dingen met mijn dochter. En met mijn vrouw. En met mijn meiden. En hier in de gemeente. En het gaat niet altijd zoals wij willen. God is soeverein. Maar we moeten leren wandelen in geloof. Leren wandelen in het bovennatuurlijke. En dan zal het bovennatuurlijke zich ook aan ons openbaren. Want dat is de wil van God. Is de wil van God. Daarvoor ben je. Je bent op deze wereld om God te aanbidden. God groot te maken. God te verheerlijken. En uit te gaan in zijn naam. Op elke plek, waar dan ook. Je moet in staat zijn, ook al lijkt het onwaarschijnlijk, onmogelijk om te zeggen, yes Lord. Yes Lord. Dat is mijn, dat vind ik het mooiste. Ik zeg dat vaak. Ik heb één keer iets gezien van T.D. Jakes. Dat is een bekende preacher in Amerika. En er is één preek. En die duurt 2,5 minuut. Je hebt gelijk, ja, genoeg. Zo kernachtig. Zo. Nou ja, je moet hem maar even opzoeken op YouTube. Bishop T.D. Jakes, Yes Lord. En het is heel kort. Maar de essentie van deze korte preek, dat ondanks wat er gebeurt in je leven, ondanks de ellende, de tegenslag en alles wat maar op je afkomt, als je Yes Lord kan zeggen, dan verandert er wat. Dus het is mijn favorite quote, mijn meest favoriete uitspraak, is Yes Lord. En we moeten leren met elkaar dat Yes Lord te zeggen. Vanmorgen was mooi, dat hebben we gedaan met elkaar. We hebben gehoor gegeven aan wat God van ons vroeg. Dat was bidden voor onze broers en zusters. Maar God wil verder. God wil verder met jullie. Hij wil verder met deze gemeente. God zegt niet iets en dan doet hij er niks mee. Het is aan ons nu, aan jullie, ook ons, want ik ben ook een beetje deel van de gemeente, dat voel ik zo. Het is aan ons nu om daar wat mee te doen. Om uit te stappen. God wil Paulus hebben. Hij wil Timotheus hebben. Hij wil dat de gemeente uitgaat. Dat de gemeente zichtbaar wordt. Dat we gaan leven in het bovennatuurlijke van God. Amen. Amen. Zullen we nog even bidden?